onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 39. We noemden nu Handelingen 13, de versen 23 tot en met 39.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervult. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 30 tot en met 39 van Handelingen 13. Handelingen 13, de versen 30 tot en met 39, waarvan wij u als kerntekst alleen nog lezen het 30ste vers, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zingen wij van Psalm 89 het 3e vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. En het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De versen 3 en 12 van Psalm 89. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wij zijn geneigd zo gemakkelijk te vergeten wat er gebeurt. En dan denk ik aan het zo plotselinge sterven van zuster Snoek, kapitein. Altijd zat ze daar op haar plaats. Nu is haar plaats leeg. Plotseling, onverwacht, kan ook u en mij gebeuren dat we onverwacht uit dit leven worden weggenomen. Zijn we dan bereid? Ja, maar zegt iemand, ik ben nog zo jong. Ik heb nog een heel leven voor me. Val me niet lastig met deze vraag. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd die op dit moment veel belangrijker voor mij zijn. Dat vindt de duivel best, als we zo denken en redeneren. De tijd werkt in zijn voordeel, zouden we kunnen zeggen. Ook jonge mensen sterven. Mensen van middelbare leeftijd. En ook mensen van hogere leeftijd. Maar de vraag zal toch maar zijn of we bereid zijn. De Heere komt persoonlijk met die woorden tot ons, die ook aan de dag van gisteren mochten klinken. Gij dan zijt ook bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wanneer zijn we bereid? Als er mag zijn, het wonder van de levendmaking, daarmee verbonden de waarachtige bekering en het ware zaligmakende geloof. Dat is het geloof in hem, die verhoogd is geworden aan het kruis. De apostel Paulus heeft dat gepredikt in de synagoge in Antiochië. Buiten het lijden en sterven van Christus is er geen zaligheid. En niet alleen heeft de apostel Paulus gesproken over zijn lijden en sterven als vervulling van de schriften. Want alles wat gebeurd is in die diepe lijdensweg van de Zoon des Mensen staat voor afgeschaduwd en is voorzegd door de profeten. Maar ook zijn opstanding, juist in de opstanding, komt het zo duidelijk uit dat Christus de Zoon van God is. Dan denk ik aan datgene wat er staat in de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 4, die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon Gods, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Dus de opstanding der doden onderstreept dat Jezus de Zoon van God is. Staat ook in vers 30. De kerntekst van het schriftgedeelte waar wij vanmiddag bij bepaald worden. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Paulus predikt de opgestane Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan wij stil bij drie gedachten. In de eerste plaats opwekking. Ten tweede vervulling. En ten derde vergeving. Paulus predikt de opgestane Christus in de eerste plaats opwekking, ten tweede vervulling en ten derde vergeving. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat woordje maar laat een tegenstelling zien. De Joden hebben Christus verworpen voor het merendeel. De leidslieden hebben daarin de toon aangegeven, zijn het volk in die verwerping voorgegaan. Ze zochten valse beschuldigingen, zo zagen we 14 dagen geleden. Veroordeelden hem vanwege godslastering. Ja, als dat waar was, was die veroordeling terecht. Maar hij is werkelijk de Zoon van God. Daar waren zij blind voor. Daar stonden zij vijandig tegenover. En toen zij bij Pilatus brachten om toestemming te krijgen voor de voltrekking van het doodvonnis, brachten ze een andere beschuldiging naar voren. Hij zet op tot opstand tegen de keizer. Pilatus voelde wel aan dat hier een onrechtvaardige zaak aan hem werd voorgesteld. Maar zijn eigen belang, zijn vriendschap met de keizer, gaf de doorslag, overgegeven om gekruisigd te worden. Hij heeft zijn leven afgelegd, is begraven in het graf van Jozef van Arimathea. De vijanden hebben er alles aan gedaan om hem in dat graf te houden. Een zware steen voor de opening van het graf gewenteld. En wat hebben die vijanden nog meer gedaan, jongens en meisjes? Ook het zegel van de keizer aan die steen en het graf gehecht. Dat zegel mocht je niet verbreken. En Romeinse soldaten op wacht gezet. Een drievoudige zekerheid, zouden we kunnen zeggen. Die steen, dat zegel en die wachters. En die soldaten waren echt wel wat gewend. Maar God heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. Al wat de vijanden deden, konden de levensvorst niet in het graf houden. Engelenmacht werd gezonden om dat graf te openen. Als je in de gevangenis zit, jongens en meisjes, dan kun je daar op twee manieren uitkomen. Je kunt er op een onrechtvaardige manier uitkomen door te ontsnappen. Bijvoorbeeld door een gang te graven vanuit je cel, zo ver dat je de gevangenismuur voorbij komt en zo uit die gevangenis ontsnapt. Dat is natuurlijk tegen het recht in. Je kunt ook uit de gevangenis komen omdat je straftijd voorbij is, of omdat er gratie wordt verleend. Dan krijg je de boodschap: je mag eruit. dan is het rechtvaardig. Hoe zou Christus nu uit de gevangenis van het graf uitgegaan zijn? Is hij daar uitgebroken met eerbied gesproken tegen het recht van God in, dus op een onrechtvaardige manier? Nee, God de Vader zelf heeft dat graf geopend. En bij de opening van dat graf heeft het geklonken: mijn zoon, u hebt volkomen betaald voor al de zonden waar betaald voor moest worden. U hebt uw werk volbracht. De opening van het graf, de opwekking van Christus, is een uitroepteken achter het kruiswoord: het is volbracht. Het is volmaakt rechtvaardig dat de Zoon des Mensen is opgewekt. God de Vader heeft genoegen genomen in de betaling, in het werk van zijn Zoon. De Vader heeft daarin uitgesproken: u bent altijd gehoorzaam geweest aan al de geboden, in elke situatie en onder elke omstandigheid. En de Vader heeft het uitgesproken: u hebt inderdaad voor al de zonden die op u geladen werden volkomen betaald. En dan betekent dat, geliefde gemeente, dat er door het lijden en sterven van Christus vergeving der zonde is. Daar komen we straks nog op terug, in de derde gedachte. Dus dat God de Vader zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt, betekent: hij heeft zijn taak volvoerd. Maar God, heel anders handelde God de Vader dan de Joden. De Joden hebben hem onrechtvaardig veroordeeld. God de Vader heeft hem rechtvaardig veroordeeld. Wat zegt u? Dat kan toch niet? De Heer Jezus had toch nooit zonde gedaan? Toch is het zo? Waarom was zijn veroordeling rechtvaardig? Al de zonden der zijnen zijn op hem geladen. Lees het maar na in Jesaja 53. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En hij heeft die zonden niet van zich afgeworpen, maar op zich genomen. En zo was het rechtvaardig dat de Zoon van God de toorn van God ten volle heeft ondervonden. Maar die toren heeft hij gedragen. Een last, net zo zwaar als de last van de eeuwige toren, heeft hij getorst. En zijn werk is tot voleinding gekomen. De zaligheid heeft hij verworven. En weet u wat nu zo rijk is? Omdat Christus niet in de dood is gebleven, maar levend is geworden door eigen kracht en door de opwekking van de zijde van zijn Vader, daardoor kan, wil en zal hij toepassen wat hij verdiend heeft. Hebben we zo tot hem opgezien voor we naar de kerk gingen? Als diegene die de zaligheid toepast, van wie we het moeten hebben voor het eerst of al meer, opgewekt. God de Vader lachte als het ware om al die menselijke voorzorgsmaatregelen van de zijde van de vijanden. Die steen weggerold, dat zegel verbroken, die wachters werden als doden. Christus opgewekt. En zo gaat het ook met geestelijk doden. Hoe vast we ook in die geestelijke dood liggen. Hoe lang we daarin ons ook al bevinden. Helemaal geen last van die dood. Van onszelf helemaal geen verlangen om uit dat graf uit te komen. Als God spreekt, dan gebeurt het. En dat zou ook kunnen gebeuren door de roepstemmen die uitgaan, ook die roepstem die nu in het midden van onze gemeente is uitgegaan. Dat er één of zelfs meerderen tot de slotsom komen. Ik ben niet bereid. Ik sta nog overal buiten. En het koninkrijk van God gaat zoeken en zijn gerechtigheid. Dat ene nodige wordt op het hart gebonden. Wat zou dat sterven dan winst betekenen voor de eeuwigheid? Dan zou er nieuw leven geboren worden. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Bedenk het wel, geliefde gemeente. Als we niet bereid zijn, wat dat betekent. Want dat betekent het oordeel. Maar als we wel bereid mogen zijn, eigen ongerechtigheid, zonde en schuld hebben leren zien. En ook hebben leren zien, met het oog van het geloof op Christus, verhoogd aan het kruis en nu verhoogd aan Gods rechterhand, dan zal er geen verderving zijn, maar eeuwig leven. Opwekking. Daar staat van in vers 31 dat het zeker waar is, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Zijn tijdgenoten, zijn volgelingen, niet alleen de enge discipelkring, ook de bredere discipelkring, ze hebben hem gehoord, gezien tijdens zijn omwandeling op aarde, de wonderen meegemaakt die hij deed, zieken genezen, doden opgewekt, de wonderbare vermenigvuldiging van het voedsel niet waar, waar duizenden gevoed werden door hem, bekering van zondaren. En nu zagen zij diezelfde, die aan het kruis genageld was en begraven was, weer levend onder hen. Dat is toch een duidelijk bewijs van de opstanding. In 1 Korinthe 15 staat het. Zelfs op één keer aan meer dan 500 verschenen. Een kerk vol. Nou, een kerk vol, die kan zich toch zomaar niet bedriegen. De zaligmaker, de levensvorst, 40 dagen lang verschenen aan zijn volgelingen. En die volgelingen, daar staat van, die zijn getuigen bij het volk. Dus die spreken van datgene wat zij gezien hebben, dat is toch de taak van een getuige. Als je getuige moet zijn bij de rechtbank, ja, dan moet je vertellen wat er gebeurd is. Is het waar? Is het niet waar? Wat heb je gehoord? Wat heb je gezien? En zo getuigen van de opgestane levensvorst. Dan mag er gesproken worden van het leven dat in hem is te vinden. De zaligheid die in hem is te vinden. De zaligheid die hij verworven heeft. En dan niet als een verslaggever. Kijk, als dat verslaggever naar dat dorp in Italië gaat, dan raak je dat natuurlijk wel wat je ziet. Maar daar woont niet je familie. Het is anders als er familieleden bij betrokken zijn. En zo is het hier nu ook. Geen verslaggevers, maar mensen die zelf door genade leerlingen, volgelingen van de levensvorst mochten zijn. En hoe spreken ze dan? Met liefde in het hart. Met gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Aan de ene kant, net als Paulus, iets wetend van de schrik des Heren. Aan de andere kant, de liefde van Christus dringt hen. En zo mag het door genade ook zijn bij Gods dienstknechten, bij ambtsdragers, door de Heere gegeven, door zijn geest geleid. Want de Heilige Geest, die geeft vrijmoedigheid, die geeft ernst in het waarschuwen, pas op. Als u niet bereid bent, kijk eens naar de tijd van Noach. Als je niet bereid bent, kijk naar Sodom en Gomorra. Als je niet bereid bent, dan treft de toren van God. De keerzijde is de liefde. De liefde van Christus die dringt. Dat er liefde en bewogenheid is, een aandringen. Om deze wereld toch te verlaten, niet te betrouwen op godsdienstigheid zonder de vreze Gods, maar het alleen van Christus te verwachten, van zijn onderwijs, van zijn bescherming, van zijn offer, van zijn zegen. Getuigen. En dat getuigenis kan je ook je leven kosten. Er staat een woord in de oorspronkelijke taal dat niet alleen getuigen betekent, maar ook martelaar. Bloedgetuigen. Stefanus heeft dat ondervonden. En ook nu gebeurt dat. In vele landen waar vervolging is, en laten we daar niet licht over denken, bloedgetuigen. Maar de Heere geeft vrijmoedigheid. En ook hier hebben we al vrijmoedigheid nodig. Als je in het ziekenhuis komt en daar liggen mensen op de zaal die niet lezen, niet bidden. Ja, dan heb je vrijmoedigheid nodig en wijsheid nodig om op de juiste wijze te spreken tot zulke mensen met liefde in het hart. Je niet boven te stellen. Maar zou je er geen ziels medelijden mee hebben? Totaal geen toevlucht. Totaal geen verwachting. Totaal geen hoop. Maar wie het door genade van Christus mag verwachten, tot hem de toevlucht mag nemen, op hem mag betrouwen, in hem mag geloven, die zal nooit beschaamd uitkomen. Getuigen. Gij zult mijn getuige zijn. Heren, dat kan ik niet. Dan brengt het toch op de knieën. Wilt u mij de woorden geven? Wilt u mij de wijsheid geven? En de bewogenheid geven? Opwekking. Ten tweede, vervulling. En wij verkondigen, vers 32, u de belofte die tot de vaderen geschied is. De belofte staat in het enkelvoud, maar er worden heel veel beloften mee bedoeld die in het Oude Testament te vinden zijn over het werk en de arbeid van Christus. Wat is de eerste belofte die we in de Bijbel vinden, jongens en meisjes? Dat is de zogenaamde moederbelofte. In die belofte, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult er de verzen vermozzelen. In die belofte liggen als in een moeder alle andere beloften aangaande de zaligmaker opgesloten. En dan vinden wij tekstverwijzingen in de kanttekening. Er wordt verwezen naar de boeken van Mozes, naar de profetieën van het Oude Testament, de psalmen. Het zou te ver voeren om dat allemaal uit te werken. Eén zal ik er noemen. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, dat is God met ons. Daar wordt het beloofd dat de Heere Jezus de ware menselijke natuur zal aannemen. En dat hij ervoor zorgen zal dat God weer met zijn kerk zal zijn. Omdat God zich tegen hem zal keren. Zijn toren over zijn zoon zal uitgieten. Opdat er genade, vrede en zaligheid voor vrede verstoorders, voor opstandelingen zou zijn. En u zou dat vanavond eens rustig kunnen nakijken. Misschien, geliefde ouders, met uw kinderen al die teksten zo eens nalezen. Kijken wat de kanttekening daarvan zegt, de Bijbel met uitleg. Of Matthew Henry. Onderzoekt de schriften. Die zijn het die van Christus getuigen. Hebben we daar belang bij gekregen? Wij verkondigen u. En dan staat er voor dat woord verkondigen eigenlijk in de oorspronkelijke taal. Wij evangeliseren u. Evangelie. Blijde boodschap. Het woord evangelie gebruikten de Grieken als zij een overwinning hadden te vertellen aan anderen. Ons leger heeft overwonnen over de vijanden. En ook als er een zoon geboren werd, wel, geldt dat hier niet heel bijzonder. De allergrootste overwinning die er ooit is, is behaald door de zaligmaker. De Satan, de wereld en de zonde door hem overwonnen, de dood ook door hem overwonnen. En is dat niet de allerblijdste boodschap? De allerwonderlijkste geboorte ooit? Geboren uit de maagd Maria, door overschaduwing des Heiligen Geestes. Alleen door die geboorte is er bedekking van de zondige ontvangenis en geboorte voor Gods aangezicht. Alleen door die geboorte de weg van lijden en sterven, ook van opstanding en hemelvaart en uiteindelijk van wederkomst. We verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Paulus stelt daar geen vreemde zaak voor. Zo zoekt hij ingang te vinden bij zijn hoorders. De voorvaderen, Abraham, Isaac en Jacob, David. Was het tot Abraham niet gezegd in u, zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden in Christus, die uit Abraham zou voortkomen, is aan David die belooft diegene die eeuwig zou zitten op de troon van zijn voorvader David. Dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, haar kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En dat verwekt, dat betekent, lees het maar na in de kanttekening, in de wereld gezonden heeft om het werk der verlossing te volbrengen. Vervulling. God vervult zijn beloften. En dan gaat het verder. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon. Dat horen we ook bij de doop. Deze is mijn geliefde zoon. Vervuld in Christus. Dat laat David horen aan Israëlieten, nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En zij die met de Joden mee zijn gaan leven uit de heidenen. Hij laat het horen, de beloften gegeven in het Oude Testament. Nou, de vervulling hebt u uitgezien. En nu is de vervulling gekomen en dat predik ik u in de naam van God. De tweede psalm. De eeuwige voortbrenging van de Zoon door de Vader. Wonderlijk kunnen we niet bij. Bij ons immers heb je een bepaalde leeftijd voordat je vader wordt. De Vader is er altijd eerder dan de Zoon. Dat is bij God de Vader en God de Zoon niet zo. Heden heb ik u gegenereerd, voortgebracht. Heden, dat betekent eeuwig. Het is een eeuwigheden. De Vader is er nooit zonder de Zoon geweest. Allebei van gelijke eeuwigheid. We kunnen het niet begrijpen. Het valt alleen maar te aanbidden. Als de Zoon van God niet eeuwig was, dan was hij niet waarachter God, want God is eeuwig. En dat hij hem, vers 34, uit de doden heeft opgewekt. Opnieuw wordt gewezen op dat centrale heilsfeit, de opwekking uit de doden. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Verderving. Wij worden begraven. Huiveringwekkende gedachte. Omdat het proces van de vertering, van de verderving, al verder doorgaat. Nou, ook op die plaats waar normaal gesproken het proces van de vertering plaatsvindt, is Christus geweest. Maar wel anders. Deze heilige, zo staat toch immers in Psalm 16, heeft geen verderving gezien. Dus jongens en meisjes, het lichaam van de Heere Jezus is intact gebleven. Het proces van de vertering is daar niet gekomen. En er zal ook nooit meer in die plaats terugkeren waar normaal gesproken de vertering plaatsvindt. En dat is ook gebleken op de opstandingsdag. We weten dat Lazarus is opgestaan. Wat was het verschil tussen Lazarus en Christus? Lazarus kwam het graf uit met zijn grafklederen nog aan. Dat wil zeggen, hij moest nog een keer sterven om met die grafklederen in de plaats van de vertering in te gaan. De grafklederen van Christus zijn achtergelaten in het graf. Hij zou nooit meer in dat graf ingaan. Eeuwig leeft hij voort, zonder ooit nog weer te sterven. De dood heeft hij overwonnen. Dat is ook het nut van de opstanding van Christus. Lees het maar na in zondag 17. De dood overwonnen. En dat niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. De lichamelijke dood zeker. Maar ook de geestelijke dood. De band met God wordt hersteld in de weg van het wonder. Door wedergeboorte, bekering en geloof. En dat wonder kan nooit meer teniet gedaan worden. Wie uit het graf van de zonde is opgewekt, zal daar nooit meer in terugkeren. En je lichaam dan? Dat wordt toch wel begraven, ja. Dat is waar. En dat lichaam zal zelfs verderving zien. Maar op de jongste dag, als de Zoon des mensen wederkomt, dan zal dat lichaam opgewekt worden in onverderfelijkheid. gelijkvormig gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Opgewekt. Nooit meer terugkeren tot het graf. En daarvan staat beschreven bij de profeet Jesaja: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. De weldadigheden die aan David beloofd zijn, de heilsbeloften die aan David beloofd zijn, betekent dat en die zijn getrouw. De Heere vervult dat, dat maakt hij waar. Er komt inderdaad een zoon uit David die eeuwig zal regeren, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En die grote Davidszoon zal Jezus de zaligmaker zijn. Hij heeft de zaligheid verdiend en hij past de zaligheid ook toe. En dan verwijst Paulus opnieuw naar het Oude Testament, bekend bij de Joden, waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat is Christus, wel in het graf gegaan, maar niet tot vertering overgegaan, zei ik al. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen. Zijn ziel is bij God. Toen hij Gods raad had uitgediend, werd zijn lichaam begraven en is bij zijn vaderen gelegd. En heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Vervulling van Psalm 16. En zo laat Paulus zien: alles wat aan de zaligmaker te zien is, wat hij gedaan heeft, wat hij gesproken heeft, het valt terug te vinden in het Oude Testament. De oudtestamentische voorzeggingen en beloften zijn in hem vervuld. Ook Psalm 16. Geen verderving gezien. En we gaan daarvan zingen. Het vijfde vers: daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het zesde vers: gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. En onder het zingen van de versen 5 en 6 zal er gecollecteerd worden: de Heere zegene u en uw gaven. vergeving, de laatste gedachte. We lezen daarvan in vers 38 dat Paulus daarvan spreekt in de synagoge. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, volksgenoten van mij, afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. Vergeving der zonden. Dat hebben wij allemaal nodig, geliefde gemeente. Buiten de vergeving der zonden liggen wij onder Gods toren. En hoe krijg je nou deel aan de vergeving der zonden? Alleen door het geloof in Christus. Door het geloof in zijn volbrachte borgwerk. Misschien heeft dat woord, dat kruiswoord, het is volbracht, wel eens kracht gedaan in uw ziel. En dat u daar hartelijk amen op zeggen mocht. Er is vergeving, ook voor mij. Vergeving der zonden. Dat laat ons zien, geliefde gemeente, dat we allemaal zondaren zijn. Er staat hier een woord voor zonde, dat eigenlijk betekent je doel missen. En zo is dat van nature. Wat was het doel van de schepping van de mens? Om God te verheerlijken. Om zijn grootheid, majesteit, almacht in de schepping te zien en hem daarvoor te aanbidden. En ook als de mens zag op zichzelf en als Adam zag op Eva en Eva op Adam, om God te verheerlijken, te leven, te denken, te spreken tot eer van hem. Maar daar is een einde aan gekomen. Dat heeft de mens gedaan. God had gewaarschuwd. Tegen die waarschuwing ingegaan, toch gegeten van die vrucht van die verboden boom. En zo de band met God doorgesneden. En dat geldt ons allemaal. Dus al zouden we zelf persoonlijk tijdens ons leven nooit enige zonde doen, alleen al daarom hebben wij de toren van God verdiend. En ga het nou eens eerlijk na in je eigen leven. Waar hebben we aan gedacht? Waar zijn we mee bezig? Wat staat bovenaan in ons leven? Waar spreken we over? Wat doen we met onze handen en voeten? Met onze ogen en oren? Hoe gebruiken we onze tijd? We leven van nature niet tot eer van God. Echt niet. Zondaren. Doelmissers. En ook de andere woorden voor zonde kunnen we erbij betrekken. Het wandelen op de brede weg. Je daarop thuis voelen. Vanuit een verdorven hart zonden doen. Een opstandeling zijn tegen God. Dat is nou ons beeld. En als God niet voor verlossing had gezorgd. Als God de Vader zijn Zoon niet had gezonden naar deze aarde. Als de Zoon zijn leven niet had gegeven. Als de Vader zijn Zoon niet had opgewekt. En als de Zoon geen wonderen zou doen vanuit de hemel. dan zou er niemand zalig worden. Maar God. Niet maar de mens. God doet wonderen. Tot eer van zijn naam. Hij ontdekt aan de zonde en aan de schuld. Dat is geen doel in zichzelf. Maar het doel is dat wetsovertreders in de beleving uitgedreven worden naar hem. Die de wet volmaakt heeft, gehouden de wet als tuchtmeester tot Christus. Want weet u wat die wet niet kan? Die wet die kan echt niet zalig maken. Daar wijst de apostel Paulus ook op. Vers 39. En dat van alles daarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. De wet wijst wel de zondigheid aan. En de reinigingswetten, de priesters moesten zich wassen voordat ze het werk in tabernakel en tempel gingen doen. Dat wijst natuurlijk wel heen naar de wassing en reiniging door het bloed van Christus. Maar al die reinigingen brengen de vergeving der zonden echt niet met zich mee. Brengen de rechtvaardiging niet met zich mee. De apostel Paulus heeft dat ook geleerd. Hij heeft het zelf ondervonden. Alles wat ik doe om de wet te volbrengen, kan geen betaling zijn voor de zonde. En dat kan je in korte tijd leren. Misschien doet een ander er wat langer over denken aan de worsteling van Luther, maar God leert het wel hoor. Om de dood te schrijven op de eigen werken. Om aan de wet te sterven, dat betekent dat je door het houden van de wet nooit meer zalig kunt worden. Maar alleen door die grote wetsonderhouder Christus, die als de allergrootste wetsovertreder gerekend is. Alleen door het geloof in hem, het geloof in zijn gerechtigheid. Denk aan die woorden van McChain, die zo bekend zijn. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Bij Paulus ook gebeurd. Alles hem uit handen genomen, waarop hij bouwde, waarop hij vertrouwde. Toen vluchtte ik tot Jezus, de wet als tuchtmeester tot Christus. Toen vluchtte ik tot Jezus, hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Niets in zichzelf, alles buiten zichzelf in Christus. En daar geeft de Heere ogen voor om dat te zien. Al meer te zien. Al dieper te mogen zien. Met al meer verwondering en al meer aanbidding dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat is onderstreept op de opstandingsmorgen. Christus heeft volkomen betaald. Vergeving der zonden verworven. En hij doet delen in datgene wat hij verworven heeft. Zijn we zondaar geworden voor God? Heeft de Heere ons de ogen geopend? Zo niet. De Heere werkt nog wonderen. maar stel het niet uit. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heden, de levensdraad kan zo plotseling, geliefde gemeente, worden afgesneden. Dan is er toch maar één ding nodig. Om als een arme, schuldige, verloren zondaar te leren zien op Christus. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die de dood heeft overwonnen. Zijn opstanding is het zekere pand van de zalige opstanding van de zijnen. En dat wordt werkelijkheid voor allen die daartoe door de Heere bereid zijn in dit leven. Als de Zoon des Mensen wederkomt, dan zullen hun lichamen opgewekt worden, verenigd worden met de ziel, om dan eeuwig en volmaakt de Heere te gaan bedoelen, aan het scheppingsdoel beantwoorden, de drie enige God eeuwig loven en prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat gij ons gegeven hebt op deze uw dag. Geef toch dat we het ene nodige niet uit zullen stellen. Dat is toch het allervoornaamste. En gij hebt er toch recht op dat ge gediend wordt. En onder die koning die gij zelf gezonden hebt naar deze aarde, is het werkelijk goed. Hij zorgt als de goede herder voor al zijn schapen. Dat we dat toch mogen zoeken, of al meer mogen ondervinden. Bedenk deze week, in al wat ieder nodig heeft, maatschappelijk en ambtelijk, de kinderen, als we naar school zullen gaan, als er samenkomsten zullen zijn, bewaar en beveilig voor gevaren die altijd en overal omringen. Ook als er een huwelijk gesloten zal worden, niet alleen voor de burgerlijke overheid, maar ook als uw zegen erover gevraagd zal worden, bedenk Jelle en Jannie in al wat daarin nodig is, met allen die lief en dierbaar zijn, wil jong en oud bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 2. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de tweede psalm. Ik heb aan het begin, geliefde gemeente, vergeten een mededeling te doen. Dat is dit. Dat er morgenavond in de Pnielkerk geen collectemunten uitgegeven zullen worden. Omdat daar een schoolopening is. Het zou vervelend zijn als u voor niks zou komen. Vandaar deze mededeling. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.